In Jesaja 29 waren wij in Ariel bij de leeuw van God. Ariel, een van de namen voor Jeruzalem, in elk geval in dit hoofdstuk, met daarbij twee verschillende kanten, zoals bekend, zo gaat het steeds in deze profetie van Jesaja. Aan de ene kant namelijk de aankondiging van een nogal rigoureus oordeel. In dit geval dus inderdaad over Jeruzalem. En meer in de breedte over Israël als zodanig. En aan de andere kant, en dat is het laatste deel dan van dit hoofdstuk, waarin gesproken wordt over alsnog een herstel van Israël, de redding van Israël, dan wel Jeruzalem. Kortom, het behoud van wat dan heet in de termen van Jesaja een gelovig overblijfsel. En de naam Ariel sluit dat allebei in. Aan de ene kant, maar dat hebben wij besproken, spreekt de titel over de arrogantie van de leeuw, om zo te zeggen, die niet in beweging te krijgen is, die niet te beïnvloeden is, die nederligt. Terminologie ontleent aan Genesis 49, zei ik toch goed? Ja, Genesis 49, de uitspraken van Jacob over Juda, meer specifiek Juda is dat. Maar ja, Jeruzalem was de hoofdstad van Juda in het bijzonder. En daarmee de koninklijke stad officieel van heel Israël eigenlijk, en daarmee ook van David en de Messias, dus de zoon van David. Maar datzelfde Jeruzalem, diezelfde leeuwgods, kennen wij inderdaad als de leeuw van de stam van Juda, maar dat is de titel die gebruikt wordt in Openbaring 5, denk ik. Ik weet het uit mijn hoofd nooit precies te zeggen. Ik dacht Openbaring 5. De vraag was wie er op de troon zit. En dat was het lam. Maar het was ook de leeuw uit de stam van Juda. En dat was dezelfde dan. Ja. In de symboliek kan er eenmaal alles. Dit soort dingen. Of in dromen. Zo je wilt. Maar dat is waar het over gaat. Over die leeuw en daarmee over dat koningschap. En meer in de breedte over dit koninklijke volk. Want dat is wat Israël nou eenmaal is. Volgens de oorspronkelijke roeping. En daarmee volgens de bestemming van Israël. Een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. Uitgebeeld onder andere dan in die leeuw. Maar in het gedeelte waar wij vorige keer terecht waren gekomen. Dat is het gedeelte zo ongeveer vanaf vers 9. Worden woorden herhaald die we ook kennen uit hoofdstuk 28, het voorgaande hoofdstuk. En natuurlijk in elk geval uit Jesaja hoofdstuk 6. Woorden namelijk waarin wordt uitgedrukt dat Israël, of in dit geval, als ik het smal houd, Jeruzalem, niet weet wat er aan de hand is. Verkeerd in de waan. Zij zijn dronken, maar niet van wijn. Zij waggelen, maar niet van sterke drank. Dat was vers 9. En dan vers 10. Want de Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepe slaaps. En heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden, de zieners, heeft hij verblind. Nog steeds hetzelfde, namelijk zij zien niet. En dat is een terminologie die we inderdaad kennen uit Jesaja 6. En daarna in het Nieuwe Testament enige malen herhaald. Dat hebben we natuurlijk in der tijd besproken. Geef hen ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet en wat het maar was. Dus ik ga nou maar niet naar die nieuwtestamentische schriftplaatsen toe. Maar daar is het de beschrijving volgens het nieuwtestamentische commentaar. Dan moet ik oppassen hoor. Volgens het nieuwtestamentische commentaar, de toelichting dus in het Nieuwe Testament, in de geschriften, zijn het uitspraken over de positie van het Joodse volk In elk geval reeds in de dagen van de Heer Jezus, maar meer officieel het Joodse volk in de dagen daarna. Dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus en dus in onze tegenwoordige bedeling. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Enzovoorts. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. En het is natuurlijk ook heel letterlijk. Jezaja, Handelingen 28. Wel heeft de Heilige Geest door Jezaja gesproken. Zeggende, geef een oog om hem niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. Daar past Paulus het toe op de Joden van zijn dagen, meer specifiek. Nou ja, ik moet zeggen, in laatste instantie en aan de Joden in Rome. Want dezezelfde woorden waren al veel eerder van toepassing op de Joden in Jeruzalem. En zelfs in Johannes 12 worden die woorden al van toepassing geacht op de Joden in de dagen van de Heer Jezus. En trouwens ook al volgens Matthäus 13. Dat is namelijk in de inleiding tot de gelijkenissen in Matthäus 13. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dan zegt de Heer, nou daarmee vervul ik een profetie uit Jesaja. Die zegt, geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maar u begrijpt dat dat nogal geforceerde vervulling was. Want inderdaad, ze hoorden, maar het waren gelijkenissen die ze niet verstonden. Hetgeen ook niet de bedoeling was, dat staat erbij namelijk. Staat niet in de commentaren, maar er staat wel in de Bijbel er gewoon bij. Het was niet de bedoeling dat ze het zouden begrijpen. En ze zagen ook nog wat, maar dat begrepen ze al helemaal niet natuurlijk. Want u weet wat ze zagen, toch? Toen. De Heer in een bootje, toen hij van wal stak. We hebben er wel die uitdrukking aan overgehouden, hè? Ja, merkwaardige wijze. Moet toch sommigen zijn opgevallen. Hij stak van wal. Maar het probleem is, hij stak van wal en dat deed hij op dat ze niet zouden zien wat ze zagen en ook niet zouden begrijpen wat ze hoorden. En waarom dat was, want dan gaat hij weer. Ik vind het al toch wel leuk, maar aan de ene kant hoop ik dat het heel vervelend wordt, maar ik blijf het doen. Dan gaat hij weer, waarom was dat? Omdat niet iemand zou kunnen zeggen in de dagen van Handelingen en de dagen van opstanding van Christus, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een tijd komen waarin wij, Israël, Joden, zouden horen en niet verstaan. En zouden zien en niet bemerken, want er staat in Jesaja dat het eerst moet komen. En dan is het antwoord, dat is al gebeurd, toen en toen en daar en daar. Want dat was waarom de Heer tot hen door gelijkenissen sprak. Want dat zei er ook bij, want daarmee wordt de profetie van Jesaja enzovoorts. Staat gewoon allemaal in de Bijbel, het is volstrekt onbekend. Maar ik weet niet waarom, maar het is zo. Het is hetzelfde verhaal als van spreken in tongen uit Jesaja 28, waar we het over gehad hebben. Waarom was dat noodzakelijk? Wel, omdat niet iemand zou kunnen zeggen, het is de Messias niet, want eerst moet er nog een tijd komen waarin God tot ons zal spreken door andere talen. En door andere lippen. Nou, dat was inmiddels gebeurd. En dat was het dan. Het maakt deze tekenen, want het zijn dus tekenen geworden, maakt het deze tekenen tot tekenen van onze tegenwoordige tijd, waarin deze profetieën in de meest letterlijke zin vervuld worden. Men hoort, maar verstaat niet, en men ziet, maar bemerkt niet. En het is waar dat de Heer dat doet, dat heb ik laatst nog vernomen in Barneveld. Nee, het was, ik zeg altijd in Barneveld, maar het was in Nijkerk. Maar dat is inderdaad zo, de Heer heeft het Joodse volk verhard. Maar hoe hij dat doet, wel door hen het evangelie te brengen. Ik zeg het nou ook op moderne termen dus, hè. Door zijn woord tot hen te spreken. Dat woord wat ze afgewezen hadden, wat ze niet willen. En de Heer blijft er gewoon mee doorgaan. En dat heeft de verharding tot gevolg. Het kan maar twee gevolgen hebben. De een is namelijk dat een enkeling wakker wordt en zegt, zou het dan toch zo wezen? Mm-hmm. En dan valt hij vanzelf de andere kant op, zo. Ik bedoel, als een keer iemand zich dat afvraagt, dan is hij niet ver van het koninkrijk, God, zou ik maar zeggen. Dan is hij aan het wankelen en dan gaat hij dan. Maar wat het volk betreft, voor het volk geldt dat het volk als zodanig alleen maar verhard wordt. Dat is wat dat collectieve met de mens doet. Dat sluit hem op en neemt hem mee. Men kan er niet van terugkomen, dat is heel moeilijk. Ik zeg het kan niet, ik moet zeggen het kan wel, maar het is heel moeilijk. En in elk geval, wat ons verteld wordt in de Bijbel, dat het nou eenmaal zo gaat. Dat een individuele Israëliet met gemak tot geloof kan komen, dat is het punt niet. Maar dat in ieder geval zo'n heel volk, dat gaat niet gebeuren. Dat is wat de Bijbel zegt, stond trouwens ook in Johannes 12. Daarom konden ze niet geloven, enzovoort. En het hele idee is dat de prediking van het woord Gods, of wat voor wijze dan ook, die verharding inderdaad bewerkstelligt. Ja. Dat is de negatieve kant ervan. Maar ik moet u erbij vertellen, dat werkt onder heidenen net zo, hoor. En ik denk dat dat ook de reden is waarom men dan liever toch maar niet het evangelie predikt. Niet alleen niet aan de Joden. Maar in het algemeen niet. Omdat het een harde boodschap is. Die de mensen niet willen. En u weet wat de mensen niet willen. Moet je ze niet prediken. Heeft men mij verteld. Met de overbekende woorden. Hier zitten de mensen niet op te wachten. Hè? Ik heb het in de tent ook wel eens gehoord. Dan heb je soms mensen die meewerken in de samenkomst. Op een of andere manier. Muzikaal of wat dan ook. En na afloop dan heb je nog een gesprekje na. Dan zeg je, hier zitten de mensen niet op te wachten op zo'n boodschap. Nee, dat klopt. Maar dat is het nou juist.
Maar dat zei Paulus ook al.
Ja.
Nee, maar even niet naar de mens.
Nee, het is niet naar de mens. Nee. Het is volstrekt bijbels. Hier zitten de mensen niet op te wachten. Maar het is wel wat ze nodig hebben. Alleen dat weten ze niet. En daarom moet iemand ze dat vertellen. Of dat helpt? Nee, waarschijnlijk niet. Ik ben er niet optimistisch over. Maar, maar een enkeling wel. Dus, dat blijft het ook. Dat is ook in het algemeen, met pieken en dalen, is dat de aard van onze hele bedeling. Zo is dat nou eenmaal. Dus ja. Maar hier staat dus, want de Heer heeft over de lieden uitgegoten een geest des diepen slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten, uw hoofden, uw zinnes, heeft hij verblind. Komt nog eens in de Bijbel voor dat mensen bij gelegenheid ineens blind worden, verblind worden, maar dat is niet omdat ze ineens geen licht meer zien. Maar het tegenovergestelde. Ze zien te veel licht. En daarom zien ze niks meer. Nee, dat komt nogal eens in de Bijbel voor. En die verblinding, als mensen verblind worden in de Bijbel, of verblind worden, dan is dat de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En dan ineens is men zo verblind dat men helemaal niks meer ziet. Paulus is daarvan het meest voor de hand liggende voorbeeld, denk ik. Op de weg naar Damascus. Mede omdat het er daar ook expliciet duidelijk bij staat. Namelijk hem omscheen, hij beschrijft het ook, hè? Mij omscheen een licht. En toen zag hij ineens niks meer. Nou ja, in andere woorden, toen werd hij zich bewust dat hij niks meer zag. En dat was al jaren zo. Hè? Dat wist hij toen nog niet, nee. Precies. En u weet hoe dat is. Men moet door de gewoonheid de zinnen oefenen, met dank aan Hebreeën 5, de laatste verse. Men moet door gewoonheid de zinnen oefenen en dan gaat men langzaam aan zien. Dat is de accommodatie, heet dat, van de ogen, om te zich daarop instellen. Maar je kan ook meteen de hand voor je ogen doen. En zeggen, doe dat licht uit. We willen het niet weten. En zo kan Israël tegen Mozes zeggen, doe een bedekking over je aangezicht, want dat licht willen wij niet zien. We hebben liever de wet. Hè? En de wet is vervolgens die bedekking. En daarom ziet men het nieuwe verbond niet. Dat is nog zo en daarom is het een heidenswerk. Mag, dan ga ik wel heel snel natuurlijk, aan het begin van de avond, maar dat is zo, ja. Mensen die onder de wet leven, staan niet open voor de genade, kunnen daar niks mee. Kunnen dat absoluut geen plek geven. En wijzen het dus categorisch af, zodanig dat het een soort allergische reactie wordt, hè. En men discussieert over de mate van de hoeveelheid genade die gepredikt wordt enzovoorts. Hè? Dat is echt waar. Dat is een doorgaande discussie in orthodox-protestantse kring. Nou, Calvinistische kring eigenlijk, maar vooruit. Echt waar. Over hoe ver de deur van de genade open mag gezet worden. En in de praktijk, als het daarover gaat, weet je al waar het op uitdraait. Het liefst zouden ze hem helemaal dicht doen. Want er komt licht door naar binnen. En men blijft het liefst in de duisternis van de wet. Daar is men aan gewend. Zo is men opgevoed, heet zoiets. Dat is nou eenmaal de traditie, de kerkelijke traditie. En vaderlijke gewoonten en vaderlijke inzettingen enzovoorts. Nou ja, zo werkt het. De Heer heeft je overlieden uitgegoten in geest des diepe slaaps en hij heeft je ogen toegesloten enzovoorts. Uw hoofden, uw profeten, uw zieners heeft hij verblind. De Heer laat ze van alles zien, maar ze willen het niet zien, ze zien het niet, ze wenden zich af, ze worden verblind ervoor. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden. En dat zijn ook woorden die overeenkomen met die van Jesaja 28. Het woord van God is voor hen dit en dat en wat het maar is. En hier wordt uitgebreid gezegd, ja, ze hebben dat woord wel, maar ze kunnen er niets meer mee. Omdat en de bekwaamheid ontbreekt. En dus heet het, daarom is jullie de alle gezicht. Dat wil zeggen, visioen, alle profetie. Maar het woord is gezicht vanwege het zien. En ze worden geacht blind te zijn immers. Daarom is jullie de alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Wat geen tamelijk gebruikelijk verschijnsel is. Zelfs wij kennen het verschijnsel nog van boeken waar een slot op zit. Maar zijn ze wel antiek, denk ik. Of nagemaakt, inmiddels. Maar het verschijnsel aan zich is zo vreemd niet. En ook niet dat van boeken die dichtgebonden waren. Met een zegel eromheen. Dichtgebonden met een zegel erom. Er zijn nog wel films over gemaakt enzovoorts. Zelfs nog wel met Sean Connery. Dat was geen James Bond film trouwens. Ik weet niet, hoe heette die film toch? Het ging ook over een boek. Oh ja. Weet ik veel. Hè? Denk ik nog eens. Kan me niks schelen. En dan heb je nog de bekende boekrollen die uiteraard dichtgebonden zijn enzovoort. En verzegeld, zo'n zegel, lakzegel eraan enzovoort. Dus tamelijk gewoon. En de Bijbels, de oude Statenbijbels, kennen we ook nog altijd met koperen sloten. Meestal valt het wel mee, je kunt ze gewoon openklikken. Maar het heet nog steeds, want dat was het echt oorspronkelijk, het heet nog steeds sloten. Of slot gedraaid. De Bijbel is pas weer langzaam open gegaan. Nou, wat snel moet ik u zeggen, maar het is weer open gegaan in de dagen van de reformatie. Want is dat echt helemaal op slot. En gewoon het nog achter slot en grendel. Het is niet alleen maar een grendel. Dus het is tamelijk gebruikelijk. Maar daarom is jullie de alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, hier, lees dit. En dat hij zegt, dat kan niet, want het is verzegeld. En dan heeft hij het boek, maar hij kan er niks mee, want het zit op slot. Nou ja, en men heeft het boek. Het Nieuwe Testament, ik zeg het weer, het Nieuwe Testament past dit soort woorden, deze dus ook toe op de Joden, in elk geval van vandaag. Ze hebben het boek, maar het zit op slot. Ze lezen er wel eens, maar ze hebben geen idee waar het over gaat. En zeg nou niet dat ik wat lelijk zeg over de Joden, want dan ga ik wat lelijk zeggen over de christenen, want de christenen lezen hun boek ook. Ze hebben ook geen idee waar het over gaat hoor. En dat komt om dezelfde reden. Ze houden vast aan de wet en denken dat de Bijbel een godsdienstig boek is en dus dat het gaat over wet. En dat je er dus wat mee moet voor je eigen praktische leven. En dat het handleiding is voor de christelijke ethiek. En dat soort dingen meer. En dat is niet zo. Met domweg, dat is niet zo. Dat weet ik zeker, want ik heb het gelezen. Want dat is arrogant, ja, ik weet het. Maar weet je wat nog arroganter is? De lui die van alles beweren over de Bijbel die hem niet gelezen hebben. En ik weet het nog goed, want dat heb ik ook een keer meegemaakt. Moest ik spreken op een bruiloft. Dat is erg hoor. Want daar krijg je een boel volk over de vloer. Van familie die allemaal er niks mee te maken heeft, zal ik maar zeggen. En niks mee te maken wil hebben, maar het is de bruiloft, dus ze moeten wel. En dan hebben ze mij gevraagd om te spreken. Ik raad het altijd ogenblikkelijk af. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dat is... Maar goed, in dit geval zijn ze me alsnog heel dankbaar geweest, omdat ze daarmee een groot aantal van hun vrienden zijn kwijtgeraakt. Maar daarna was, na de zogenaamde kerk, niet zo voor de meid, was een buffet, lopend buffet. U weet wat een lopend buffet is? Er staat een buffet stil en dan lopen wij er langs. Dat is een lopend buffet. En er stond er iemand naast me en die begon over een toespraak. En zei, nou, ik geloof niet dat je de Bijbel zo kunt uitleggen. En ik wist, wat moet je dan zeggen op zo'n moment? Ik werd daar nooit raad mee. Ik voel me er namelijk ook altijd verdwaald. Maar goed. Maar ik zei tamelijk spontaan, oh, u hebt hem gelezen dus. Toen werd hij toch kwaad. Meteen uit de rij weg enzovoorts. Ja. Heel verschrikkelijk, ja. Ja, woest werd hij. Ja. Dus dat was de spijker op de kop, dat is wel duidelijk. Maar ze hebben daar wel een mening over hoe dat moet allemaal. Hè. Ze hebben, dat boek, ze kunnen er niks mee hoor, echt niet. Nou ja. Lees toch dit en dan zegt hij, ik kan niet, want het is verzegeld. Ik ken trouwens ook iemand die zegt, weet je wat, dan schrijf ik er zelf in. Hè? De Bijbel opnieuw.
De Koran.
Hè?
Groene Bijbel.
Van de Bijbel.
Nou, ik heb het gewoon van over, heet die Terlinde? Heet die?
Oh, ja. Het verhaal gaat
erover. Ja, nou goed, maar het komt vaker voor, hoor ik nu. Oké. Nou ja. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Dat is natuurlijk uiteindelijk precies hetzelfde. Zodat je je afvraagt waarom het herhaald wordt. En dat is altijd hetzelfde antwoord dan. Hè? Om het erin te wrijven. Om het te benadrukken. Zie? Zo ligt die situatie. Je kunt doen wat je wil, maar dat komt niet over. Is compleet afgesloten. Men is immuun geworden voor het woord. En de Heer heeft dat zelf gedaan, zegt hij. Hij doet dat namelijk op deze wijze. Hij kweekt daarmee de afweer tegen het woord. Het woord is namelijk niet bestemd voor ongelovigen. Hè? Het woord is bestemd voor gelovigen, mensen die bereid zijn te geloven. Maar je kan het rustig aan ongelovigen vertellen. Die ontwikkelen vanzelf eelt, zal ik maar zeggen, een verharding, een afwijzing en een immuniteit daarvoor. Zo werkt het in de praktijk. Dat is echt waar hoor. Zo werkt het. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk nadert tot mij met zijn mond. En naderen, ik herinner me dat ik de vorige keer nog net helemaal aan het eind van de avond in dit vers terechtkwam. En toen hebben we gezegd, nou ja, dat woord naderen, dat is het is ook het woord voor offeren. Dat is echt zo, het korban, het offeren. Men nadert tot God door aan God wat te offeren, door hem iets te brengen. Men nadert of men is nabij, dat is een synoniem. Dat staat in de prediker. Hè. Zijt liever nabij om te horen dan om desnoods een slachtoffer te brengen. Je nadert tot de Heer bij voorkeur om naar hem te horen. Maar je komt, en je hebt wat te bieden ook, want je komt met je offer. En dat is in ons geval volgens Romeinen 12. Namelijk dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is het. Hè? Dat is tot hem naderen. Nou goed. En wij hebben een betere hoop door welke wij tot God naderen. Zegt, ik meen de Hebreeënbrief. Namelijk, wij komen tot God via het nieuwe verbond. En via een beter verbond en betere offers. En wat het maar was allemaal. De Heer heeft gezegd, daarom dat het volk tot mij nadert met zijn mond. En zij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen. En nogmaals, dat is niet alleen onder de Joden hoor. Dat is ook onder de zogeheten christenen, precies hetzelfde. Dat heet lippendienst trouwens, in een goed Nederlands woord. Doch hun hart doen ze verre van mij. En hun vrede, waarmee hun vrezen, zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Ja, dat wil zeggen, dat hebben ze zelf bedacht. En als ze het niet zelf bedacht hebben, is het hun door de vaderen zo overgeleverd en hebben die dat bedacht. Dat is het idee. En hier raak je het hart van de menselijke traditie en van de menselijke religie in het algemeen. Men heeft het zelf uitgedacht. Men is het zich niet altijd bewust. Atheïsten weten dat precies altijd te vertellen. Dat gelovigen hebben hun eigen God zelf uitgedacht. Maar ik heb ook theologen wel eens horen zeggen dat dat hun vak was. Die dingen uitdenken. Hoe wij moeten leven, dat is de christelijke ethiek. Het is mij al jaren geleden opgevallen dat die noemen zich niet meer schriftgeleerden, maar noemen zich ethicus. Dat zijn theologen hoor, gewoon. Daar hebben ze in Apeldoorn gestudeerd of in Kampen enzovoort. Die noemen zich ethicus, want die lui leven onder wet. En ethiek is wet, hè, dat weet u. Hè? Dus dat zijn wetgeleerden, maar ze noemen zich ethicus en dan vertellen ze hoe wij als christenen door het leven zouden moeten gaan, wanneer we wel mogen fietsen en wanneer niet. Ik weet nooit iets zinnigs daarover te zeggen. Ik kan wel iets zinnigers bedenken dan fietsen, maar dan nog blijf ik het onder nul vinden allemaal. Ja. Ik vind het een veel te laag niveau. Ja, je gaat er zo naartoe hoor. Ja. Ik mis namelijk de schriftverwijzingen, want daar zijn ze niet happig op, hè. Die statenvertalers of de mensen van Dordrecht, om zo te zeggen. Want dat willen ze ook liever niet horen. Maar in het christendom is dat precies hetzelfde het geval. Hè? Zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Het zijn menselijke tradities en van het jodendom. Ik weet dat het niet prettig klinkt, maar wat kan ik eraan doen? Het blijft hetzelfde verhaal. Het jodendom is niet een normale voortzetting van de Mozaïsche wet. Aan de Mozaïsche wet hebben ze nooit gehouden en dat ook nooit geprobeerd. Dat is nooit geweest. Heeft niet bestaan. Het idee van dat ze de sabbatten vierden, zal ik maar zeggen, en de jubeljaren en de sabbatjaren en de grote feesten, dat is allemaal onzin, dat hebben ze niet gedaan. De enkele keren dat ze zoiets gedaan hebben als een loofhuttenfeest vieren of een paasfeest vieren, Pesach, was uitzonderlijk. En dat staat er dan ook bij in het Oude Testament. Zo van, dat hadden ze nooit meer gedaan sinds de dagen van Salomo. Om maar eens wat te noemen. Ze hebben dat nooit gedaan. En dat is waardoor het Joodse volk uiteindelijk door de Heer uit het land gezet werd. Bovendien, wij weten allemaal iets te melden over een 70-jarige Babylonische ballingschap. Maar het was 70 jaar, officieel, omdat men gedurende een periode van 490 jaar, en langer bestond het volk niet, dat men gedurende de afgelopen periode van 490 jaar, 770 jaar, nooit een sabbatjaar gehouden had. Toen zei de Heer, nou, dat gaan we dan nou inhalen. Jullie hebben 70 sabbatjaren niet gehouden. Die gaan we nu achter elkaar zetten in één keer. Dus gaat land maar uit. Netjes gezegd. Dat gingen ze niet, dus toen was het niet goed schiks dan kwaad schiks. Maar Maar dat is het verhaal. Ze hebben dat nooit gedaan. En toen kwamen ze in Babel. En daar hebben ze het judaïsme ontwikkeld. In elkaar gestoken. Hoe zeg je zoiets? Als je het kort moet zeggen, klinkt het zo banaal. Maar het is wel wat er gebeurd is. Binnen 70 jaar, dat is heel kort, heeft men een heel godsdienstig systeem ontwikkeld. Heeft men de Babylonische Talmud in elkaar gezet, geschreven, weet ik het. Dat weet iedereen. Omdat ook het christendom, wat volstrekt vrijzinnig geworden is, weet dat ook. En die zeggen dus zelfs Genesis 1 is overgeschreven van allerlei Babylonische scheppingsverhalen. En het zondvloedverhaal is overgeschreven van Babylonische zondvloedverhalen en andere. Men zegt de Bijbel is pas op zijn vroegst geschreven in de Babylonische ballingschap. Omdat men weet dat het Jodendom is ontstaan in de Babylonische ballingschap. Ik verzin het niet, dat is bekend. De oudste Joodse bronnen en traditie, documenten, worden gevormd door de zogeheten Babylonische Talmud. Dat is wat het is. En voor zover wij een Tenach hebben in de zin van een compleet Oude Testament, is het omdat men die boeken in de Babylonische ballingschap verzameld heeft. Want men heeft er ook wel wat gods gedaan natuurlijk. En als u daaraan denkt, dan hebben ze zich toch bekeerd tot de Heer. Dan moet ik u zeggen, nou dat is een misverstand. Ze hebben gezocht naar een eigen Joodse identiteit. Want wat was het nou dat hen maakt tot Joden? Ze wilden ook niet assimileren, toen ook al niet, bedoel ik. Ik geef er toch geen waardeoordeel aan. Ik zeg toch gewoon, ze wilden toen ook niet assimileren. Hoe heet zoiets tegen inburgeren, is het tegenwoordige woord. Ze wilden hun eigen identiteit bewaren. Bovendien was hun tevoren aangezegd, dat het 70 jaar zou duren. Dat is te overzien. Nou ja, het is meer dan een generatie, maar het is redelijk af te tellen. Dus vooruit maar. En dus wat doen we om in die 70 jaar onze identiteit te bewaren? Wat maakt ons tot Joden? Wat onderscheidt ons van de Babyloniërs? Nou dit, de heilige boeken. Waaronder Genesis, dat dus niet geschreven is in de Babylonische ballingschap. En als de Babylonische verhalen redelijk overeenkomen met de Bijbelse, hebben de Babyloniërs het gejat van de Bijbel. Maar daar komt nooit iemand op die gedachte. Hè, daar moet je net zo lang voor doorgeleerd hebben als ik. Dat is niet lang. Dan komt, hè? Nou ja. Weet ik veel. Je moet niet al die verhalen geloven die ze je wijs maken op al die hogescholen. Dat is het verhaal eigenlijk, hè. Het ligt andersom, die dingen. Maar het stamt pas uit Babel. Maar het punt is, het stamt uit Babel, dat is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel dat zegt. En die functie vervult Babel al sinds Genesis 10. Nou ja, tot Openbaring 20. Was het 20? Ja, denk het. Nou ja, 19 dan, vooruit. Hè? Ja, 17, 18, 19, toen maar. De hele Bijbel door is dat de functie van Babel, de oorsprong der volkeren en daarmee de oorsprong van alle religie. De uitvinders van, was niet eens Egypte, de uitvinders van het Tichelenstrijken. Dat is wat religie is, hè? Tichelenstrijken. Komt eerst voor in Babel, daarna in Egypte. En je moet ervan verlost worden, van het Tichelenstrijken. En wij in Nederland, we hebben alleen maar Tichelen bakstenen, toch? Dat is wat het is. Het karakteriseert ons volk. Daarom was het gevoelig voor het Calvinisme wet namelijk. Sowieso was het al Tichelenstrijken, klei bewerken. Zit in onze volkszaad. Als het dat niet was, waren we al lang doorgetrokken. We waren al lang verhuisd naar een ander land. Dat hebben de meesten ook gedaan. Maar ja, onze voorvaderen blijkbaar niet, want anders waren wij hier niet. En dan zeggen we Calvinistisch Nederland, maar het Tichelenstrijken zat er van nature al lang in, hoor. Alle tichelen strijkers hebben zich hier in Nederland verzameld in de loop der eeuwen, denk ik wel eens. Hè? Bakstenen, zuster. Ja, echt waar. Maar goed, dit is... Doe maar.
Delfsblauwe tegeltjes.
Hè? Ja, natuurlijk, het is gesublimeerd geworden in het zogeheten Delfsblauw. In de tegeltjes, zeker wel.
En Makkum natuurlijk.
Makkum natuurlijk, laten we de Friese niet vergeten. Ja, nou, Makkum en Aardewerk. Ja. Nog meer gesublimeerd trouwens in Cornwall, maar... Toen maar.
Witchwood.
Ja. Ja, zeker, jawel, het Aardewerk en het Cornwall, zeker. Maar, toen maar. Dat is een verhaal apart, dat hoef ik u niet te vertellen. Dus ik blijf maar even hier, bij dit schriftgedeelte. Het zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. We hebben in de eerste plaats een verwijzing naar... Eens kijken wat erbij staat, Matteüs 15, vers 8... Matteüs 15. Daar kom je niet onderuit, want dat is duidelijk dat de Heer zelf dit vers uit Jesaja citeert. De vraag was, 15 vers 2, waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zeiden tot hen, en waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende, eert uw vader en uw moeder. En u weet, eren is honoreren. Want honor, honor, dat weet iedereen, dat is eer, toch? Maar een honorarium is beloning, is onderhouden, toch? Van het nodige voorzien. Zo eer je iemand. En er staat, God heeft geboden zeggende, eer uw vader en uw moeder. En wie uw vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Dat wil zeggen, men is verantwoordelijk voor zijn ouders. Op den duur. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, een gave, korban, dat woord korban, dat vertaald werd met naderen, dat staat hier. Gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of moeder geen zin zal eren, die voldoet. Dit is natuurlijk niet duidelijk zonder uitleg, maar wat het betekent is eenvoudig genoeg. Men zou voor zijn ouders zorgen, maar dat wat die ouders ten goede zou kunnen komen, dat wat men voor zijn ouders eventueel beschikbaar zou hebben, dat daarvan is in de Joodse wet geregeld dat je het aan de Heer kunt geven als korban. Dan is het van de Heer en dan kun je het niet meer aan je ouders geven. Dat hoef je dan ook niet. Hebben jullie dan? Ja. En kijk, dat is slimmigheid met de wet. Hoe kom ik er onderuit? Nou, zo. Want dan hoef je het zelf niet meer aan je ouders te geven. Want het is niet meer van jou, het is van de Heer. Maar je leeft er zelf natuurlijk wel van. Maar zo doen ze dat. Dat zijn de trucs. Zie, en gij hebt al zo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Gij geveinsden. Gij, het normale woord is huichelaren in het gewoon Nederlands. Hè? Wel, terecht heet dat. Wel, heeft Jesaja van u geprofiteerd. Heeft van u geprofiteerd. Dus dan weet je zeker dat die woorden uit Jesaja over het Joodse volk gaan. Over het judaïsme dus, en daarmee het Joodse volk. Wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Ze eren mij dus niet, hun eer aan mij is leeg, want het zijn geboden van mensen die ze onderhouden en het is niet geboden van de Heer. En wat hij dus doet, wat er dus staat, feitelijk, is dat zij hun eigen geboden, hun eigen wet hebben gemaakt om zich aan die van de Heer niet te hoeven houden. Want dat is de strekking ervan. Ik zie het hier niet staan, maar staat wel ergens. Nou, misschien staat dat dan in Markus 7. Even kijken. Ja, Markus 7, daar staat natuurlijk over dezelfde geschiedenis. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der ouden? Vers 5. Maar eten het brood met ongewassen handen. Vers 6. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: wel heeft Jesaja van u geveinsd en geprofeteerd, gelijk geschreven is: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. Namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij velen. En hij zei tot hen: gij doet Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. En dan komt het verhaal over eer uw vader en moeder. En hier staat dus ook vers 11, maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader en moeder zegt, korban, dat is te zeggen gave, zo wat u van mij zou kunnen te nutten komen, enzovoorts. En hier staat dus hetzelfde verhaal. Maar hier staat uitdrukkelijk bij, zwart op wit, dat ze die geboden hebben om zich niet aan het woord Gods, aan de geboden des Heren te hoeven houden. Dat is het in de praktijk het geval. Zelfs al zouden het dezelfde geboden zijn, dan nog, waar ze deel uitmaken van de Joodse inzettingen en ze ingevoerd zijn op basis van de zogeheten Babylonische Talmud, dan maakt het het tot Joodse inzettingen en dat zijn niet de wetten des Heren. Hebben jullie dat nog? Zijn die de 10 geboden? Of hoeveel er maar zijn dan, want het zijn er natuurlijk toch een paar honderd, zo zonder meer in de boeken van Mozes. En dan hebben we in ieder geval nog Colossense 2. Er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die hierover gaan, omdat het een van de grootste thema's is van het Nieuwe Testament. Om voor de hand liggende redenen. Wij leven onder het Nieuwe Verbond namelijk en niet onder het Oude en dus niet onder de wet. Maar Colossense 2 zegt in vers 20, vanaf vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, gestorven is het gewoon, maar dat af ervoor illustreert wat ik altijd zeg, dat moet je ook gewoon uit je hoofd leren. Dat is namelijk het verschijnsel dat als in het Grieks bepaalde woorden, vooral werkwoorden, soms ook zelfstandige naamwoorden, maar vooral werkwoorden, als die bekrachtigd moeten worden, beklemtoond, dan komt er een voorzetsel voor. Om het te versterken. En dat gebeurt hier ook. En dus is het gestorven en hij heeft het afgestorven. Maar het is nog steeds hetzelfde. Het woord krijgt alleen meer gewicht mee daardoor. Hebben jullie die nog? Dus de mensen hebben hele theorieën over het overhemelse ter onderscheiding van het hemelse. In de Statenvertaling kom je dat niet tegen, in het Grieks wel, maar overhemelse is gewoon een versterking van het begrip hemels. En het duidt erop dat het bij de term hemels niet gaat om de eerste of de tweede, maar om de derde hemel, de allerhoogste. En dus heet het overhemelse. De vertalers hebben het niet nodig gevonden om dat mee te vertalen, want die kennen deze regel. Hebben jullie dat nog? Blijft het hemelse. Maar, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, de eerste beginselen der wereld is namelijk gewoon wet. De wereld waarin wij leven is die zondige wereld en die begint bij de boom der kennis des goeds en des kwaads en die is de uitbeelding van de wet sowieso. Kennis van goed en kwaad. en de wereld wordt door wet geregeerd. Dat zijn de eerste beginselen der wereld. En van die wet werd hiervoor al gezegd dat die uit het midden is weggenomen omdat die gekruist is. Dat was vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, geboden en inzettingen bestaande. Hoe zou je in vredesnaam onder de wet kunnen leven die uitgewist is? Die is er niet meer. Toch? Sommige problemen zijn helemaal niet problematisch. Het is, staat gewoon zwart op wit. Het kan niet misverstaan worden. Maar toch maar. Indien gij dan met Christus gekruist zijt. Maar het heet nu de eerste beginselen der wereld zijt dan verstorven. Als dat zo is, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde. Maar daar leven wij niet in, want we zijn der wereld gestorven. Galaten 6. Zij verre van mij te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En wat wordt gij dus gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven, die inzettingen, welke dingen alle verderven, dat is gewoon slijtage. Verslijten door het gebruik. Want verderf door het gebruik, dat is slijtage. Johannes de Heer had een lijfspreuk. En de lijfspreuk van Johannes de Heer was beter versleten dan verroest. Nou ja, hij werkte hard en lang, ja. Welke dingen alle verderven, die wetten, die inzettingen, verslijten door het gebruik. Dat is met wet zo. Vraag het een jurist. Zo is het nou eenmaal. Wetten zijn achterhaald, zijn verouderd en doen er niet meer toe, werken ook niet meer. Er is te veel jurisprudentie, zijn te veel uitzonderingen geweest in de loop der tijd, zodat die wetten op den duur helemaal geen betekenis meer hebben. Enzovoorts, en dan moeten er nieuwe gemaakt worden, want dat doen we dan, hè. Want we willen er niet vanaf, we hechten eraan, dus maken we nieuwe. Ja. Maar ze zijn ingevoerd, dat woord ingevoerd hoeft er niet bij, maar die inzettingen welke alle verderven door het gebruik naar de geboden en leringen der mensen. En het ingevoerd zou je weg moeten laten, want eigenlijk staat er dat geboden en leringen der mensen nu eenmaal allemaal verslijten door het gebruik. Heb je dat? Als je ingevoerd weer weglaat, dan staat er toch iets anders. Althans, dan krijgt het een ander gewicht mee. Welke dingen alle verderven door het gebruik naar de geboden en leringen der mensen. Zo van, dat gebeurt met alle geboden en leringen der mensen. Dat weet u toch? Dan heb je schoolboeken, die bewaar je dan, of weet ik veel. Of die kan je misschien nog verkopen aan een volgende lichting, of iets dergelijks. Maar vergeet het maar rustig, het is verouderd, ze moeten een nieuwere druk hebben, enzovoorts. Het is nu natuurlijk niet meer zo, die gaan waarschijnlijk met zo'n ding, met zo'n tablet naar internet of zo. Ja, of bestaat die handel nog in de schoolboeken? Het is allemaal verouderd. Toch? Ik heb een tamelijk flinke stapel sterrenkundeboeken. Het is allemaal verouderd. Ja.
Dus ik in de exacte wetenschappen is dat erg.
Zeker in de exacte wetenschap is dat erg, ja. Ja. Want dat leek zo exact, maar dat blijkt het helemaal niet te zijn. Het is allemaal achterhaald. Bovendien, wie weet nog wat algebra is? Iemand die jonger is dan ik?
Ja.
Je krijgt toch geen algebra meer? Het is afgeschaft. Het is afgeschaft.
Nee, het wordt weer gegeven op school.
Is nu weer?
Algebra en wiskunde is uit elkaar gehaald.
Oh ja?
Ja.
Nou ja.
Er zijn verschillende vakken voor de middelbare school.
Ja, maar dat is de reden waarom ze vroeger dachten dat de tijd een spiraal was. Hè? Het wordt afgeschaft, maar het komt weer terug. Later. Dat is, maar goed, dat is filosofie. Zullen we er niet meer lastig vallen. Maar zo gaan die dingen wel. Menselijke inzettingen worden vanzelf achterhaald. Zo gaat dat. En het vervelende is dat het gebeurt binnen een generatie. Zodat tegen de tijd dat je een beetje op leeftijd geraakt en ook wat ervaring hebt opgedaan, voldoende stage hebt gelopen, zal ik maar zeggen, blijkt je achter te lopen, want de wereld is totaal veranderd. Hè? Ik heb nog elektronica geleerd. Ooit. Maar ja, dat waren nog elektronenbuizen en zo. Hè? Triodes en pentodes en wat het allemaal is. Dus steile en minder steile schakelingen en terugkoppelingen en wat het maar was allemaal. En jawel, maar dat had mijn zin, want in die dagen was het overal transistors al. Maar wat die cursussen die werden niet bijgewerkt, dat liep altijd achter. Dus je leerde per definitie verouderd spul. Zie? En als ik toen geleerd had over hoe het zat met transistors, zo kan ik wel achterhaald getallen, met IC'tjes, met complete schakelingen en zo, is niet meer aan de orde. En nog afgezien daarvan, waarom zou ik dat leren? Want er valt toch niks te repareren meer. Hè? Je gooit het gewoon weg. Was de bedoeling, want het is beter voor de economie. Hoe meer kapitaalvernietiging, hoe beter. Want dan kunnen ze de nieuwe spullen weer verkopen. En dat heet vooruitgang dan. Nee, toch? Ah, mens. Nee, lollig is het allemaal niet. Het is allemaal achterhaald. Ik heb nog een paar voorbeelden benaderd. Maar ik zal ze... moet ze even voorbij laten gaan. Zo, even terug naar het schriftgedeelte. Die inzettingen verderven alle door het gebruik. Zo gebeurt het met alle geboden en leringen der mensen. Zelfs de relativiteitstheorie. Die is niet meer algemeen aanvaard. Einstein wordt binnenkort ook naar huis gestuurd. Die is al thuis, ja. Ik dacht, iemand zal het wel zeggen. Waarvoor? Vriendelijk dank, broeder. Ja, zo is het. Wordt vanzelf achterhaald. Had veel eerder moeten gebeuren, maar ja. Toen maar. De welke wel hebben een reden van wijsheid. Die geboden, leringen, inzettingen der mensen hebben wel een reden van wijsheid. En dat schijnt, staat er niet. Dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Daar hebben ze waarschijnlijk wel gelijk in. Maar dat is niet het idee. Het idee is dat al die inzettingen, die kunnen beargumenteerd worden. Daar hoort een verhaal bij. Je kunt al die argumenten, een redenering, reden. Je kunt een reden en een argumentatie bedenken waarom bepaalde dingen zouden moeten gedaan worden, waarom bepaalde dingen verboden zouden moeten worden en waarom de politie ernaar moest kijken en wat het maar was. Kun je allemaal bedenken. Zoals er mensen zijn die hebben uitgevonden hoe nuttig het is dat wij ook als christenen de wet hebben. En dat je er toch eigenlijk niet zonder kunt, want er komen de argumenten. Dat doe je dan met je Bijbel dicht bij voorkeur natuurlijk. Maar het is overal wel een verhaal bij. Het probleem echter is dat de andere kant kan net zo goed beargumenteerd worden. Waarom iets wel zou moeten, kun je argumenten voor hebben. Waarom iets niet zou moeten, kun je argumenten voor hebben. En als je in de problematiek van je leven zit, word je soms geadviseerd. Nee, kom je best nul, hulpverlener terecht. En dan word je soms geadviseerd om nou eens de vol aanstaande week, voordat je weer terug op, consult. Dan moet je thuis een lijstje maken van alle voors en van alle tegens. Of deze week van alle voors. Voors en daarna van alle tegens. En dat tegen elkaar wegstrepen. Dan weet ik, mensen hebben mij dat wel eens laten zien. Dat ze dat aan hebben, strepen ze weg. En het matig saldo was dan, die beslissing moesten ze dan nemen. Enzovoort, systematisch. En dan moesten ze het papiertje bewaren natuurlijk met het lijstje. Voor als ze er later spijt van kregen, dat ze alsnog konden zien. Want kijk, daarom heb ik dat gedaan. Want het, enzovoorts. Voors en tegens. Maar je kunt argumenteren dat de wet zo nuttig is. Maar je kunt ook argumenteren dat de wet helemaal geen nut heeft. Het is maar wat je bewijzen wil. Vandaar dat ook al. Nee, dus, maar dat is zelfs in de exacte wetenschappen zo, broeder. Wat je maar wil. Vindt er de argumenten maar voor. En dat is een kwestie van, eigenlijk is dat een modeverschijnsel. want het tillen is te zwaar aan. En anders is het een kwestie van filosofie. Alles, je wil een bepaalde richting op en je gaat iets uitdenken waardoor je inderdaad die richting op kunt. Je gaat het beargumenteren achteraf. Toch?
These, antithese.
Ja, dat soort dingen zijn dat. Ja. Nou goed. De dingen hebben wel een reden van wijsheid, maar... Ja. Maar het is een schijnreden. Ik bedoel, het is eenzijdig enzovoorts. En het is namelijk eigenwillige religie. Godsdienst of gewoon dienst. Omdat het woord gods, God komt nou helemaal niet voor in de term religie. Maar de vertalers hebben het dan maar bijgezet. De welke wel hebben een verhaal van wijsheid. In eigenwillige dienst. Daar heb je denkers bijna. Wat was het ook weer? Die man van de EO. Knevel, Andries. Wij wensen een beterschap. Maar dat doe ik al jaren hoor. Dat ik... maar die... Die zou... Hoorde ik van de week voorbij komen. Die heeft een programma met, interviewt die de grote denkers van het christendom. In Nederland of zo, denk ik. Eerlijk, ik gebruik die term wel eens spottend. Christelijke denkers.
Christelijke filosofen.
Christelijke denkers hebben ze het over. En ik ben allergisch voor denkers. Begrijp me niet verkeerd, ik vind dat de mens moet nadenken. Dat wel, maar als ze het hebben over de denkers onder de mensheid, dan hebben ze het per definitie over degenen die niet luisteren kunnen. En die heb ik liever, degene die luistert naar het woord van God. En als je daarover denkt, lijkt mij heel goed. Dat staat ook in de Bijbel dat je dat moet doen. Maar als het gaat over denkers, dat zijn de lui die met het licht uit en met de bril af, zal ik maar zeggen, met de ogen dicht, met de pijp aan vroeger, de hele wereld bedenken. Maar zoiets heet waan. Zie? Die steken in gedachten een hele wereld in elkaar. Een hele wereldbeschouwing alsnog. En in ieder geval een godsbeeld. En een wereldbeeld. En dat is ook wat die politici bezighoudt. Nou ja, sommige daarvan. Hè. Tegenwoordig ook niet zoveel meer. Ze zijn allemaal erg pragmatisch geworden in de praktijk. Ze hebben geen idee waar ze vandaan komen, waar het naartoe moet.
Jan
Terlouw. Ja, Jan Terlouw. Ja. Nou ja. Ja. Maar, ja, maar Jan Terlouw is ook een pragmaticus bij uitstek, hè? Als D66'er, nog uit de begintijd eigenlijk. Zonder wereldbeschouwing, feitelijk, dat is wat het is. Komt er een beetje laat achter en daarom is het toch een beetje een zielige vertoning, vind ik. Maar goed. Maar wat wij vinden is dat mensen zelf... ideeën bedenken, daar ontstaat een traditie uit, maar hoe hardnekkig ook, het verslijt vanzelf, het gaat voorbij. En de Bijbel zegt, het is een eigenwillige religie, het is een zogenaamde nederigheid, want dat woord nederigheid veronderstelt onderwerping. Het woord nederigheid in de Bijbel staat daar sowieso voor, hè. Filippenzen, de voorgaande brief hier, spreekt over nederigheid. Dat is een van de belangrijke thema's uit die brief. In de zin van dat men dienstbaar zou zijn aan de Heer en aan het evangelie, wat het maar was. Dat is nederigheid. En hij zal komen, de zaligmaker, om onze vernederde lichamen te veranderen, enzovoort. Nederigheid is dat, dienstbaarheid. En een mens is per definitie een dienstknecht. Dat is ook Filippenzen 2. De mensen gelijk geworden, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, impliceert dat de mens van nature een dienstknecht is, iets moet hebben om voor te leven. Dat weten de filosofen ook. Dat is het, je moet iets hebben om voor te leven. En voor dat doel heeft men dan een religie, dan kun je daar je bevrediging in vinden. Daarom heet het ook dienst. In heel wat talen. Zo van...
gewilde nederigheid.
Ja, ja, dat is een gewilde. Hè? Je moet het idee hebben dat je nederig bent. Dat er iets boven je staat waar je aan onderwerpt. Al was het maar dat je 5 keer op je voorover moet bidden in de richting van Mekka.
Op je knieën.
Want dan heb je toch iets waarvoor je dan leeft. Iets waar je aan je ondergeschikt bent. Waarbij je collectief met anderen samen dus gehoorzaam bent enzovoort. Daar vindt de mens bevrediging in. Want de mens is nou eenmaal een dienstknecht. Hij moet iets hebben om voor te leven. Sommigen leven voor een postzegelverzameling. Ja, dat is ook karikaturaal. Ja, maar het dat is het leuke van karikaturen. Die bevestigen het een en ander. Ze overdrijven wat. Maar daarmee geven ze een duidelijk beeld. Een mens moet iets hebben om voor te leven. Of dat zinnig is. Nee, het verschijnsel in zichzelf is zinnig. Dat is de aard van de mens nou eenmaal. Ja. Nog goed. En daarvan heeft hij religie. En dus nederigheid. En bovendien in het lichaam niet te sparen, want het moet ook wat kosten. Je moet het ook in je lijf voelen. Het valt trouwens ook niet mee om voorover op je neus te liggen 5 keer per dag. Hè? Gaat steeds moeilijker op onze leeftijd, broeder. Ja. En dat is het lichaam afpeigeren, zal ik maar zeggen. Dat willen mensen ook graag. Daarvoor hebben we de sport uitgevonden. Die dient ook verder tot niks. Behalve dan dat je het idee hebt dat je werk verricht hebt. Bezig wat te doen. Wat had ik nou van de week? Iemand die wilde 24 uur lang op zo'n... Heb je dat ook gezien? Ja, ik heb met verbijstering luister ik naar. Er zijn al 18 uur.
18 uur was ook lang.
Ja, 8 uur was ook lang, maar het zal 18 uur worden, was de bedoeling. Ja, wat doe je daarvoor? Ik vind het wel leuk hoor, daar gaat het niet om. Maar je moet er wel om kunnen lachen. Waarom doet de mens dat? Vroegen ze me ook een paar keer. Waarom doet de mens dat? Ja, uitdaging, grenzen verleggen. Dat soort antwoorden krijg je dan. Maar in werkelijkheid is het idee van iets te presteren. Iets tot stand gebracht te hebben. Dat heb je niet, want het dient tot niks. Bergen beklimmen is ook zoiets, ja. Dat streelt nog de hoogmoed van de mens om natuurlijk.
Er is een boek over en het wordt uitgedreven door een biermerk.
Nou ja, enzovoort. Ja.
Dan dient het nog.
Ja. Waar dient het voor? Ja. Het is niet in enige waarde staten dan tot verzadiging, bevrediging van het vlees. Geeft toch ineens weer een originele betekenis. En ik bedoel originele betekenis aan het begrip zelfbevrediging. Het is bevrediging van het vlees. Je bent er dan zelf blij mee, je hebt toch wat gedaan. En dat vind je inderdaad in religieuze kringen terug. Men is er trots op. Dat men religieus is, men is er trots op. Dat men zich houdt aan kerkelijke of andere religieuze inzettingen enzovoort. En ons wordt geleerd dat wij er respect voor moeten hebben. Dat die mensen dat toch allemaal maar zo doen en kunnen opbrengen enzovoort. Ja, maar... Hè? De Bijbel noemt het, ik zal dit woord dan maar citeren, de Bijbel noemt het niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. En dat zou nog niks zijn waar het niet door Paulus een alternatief geeft. En dat volgt hierna in Colossense 3. Want indien gij dan gestorven zijt, oké, dat is in zichzelf al een negatief ding. En dus volgt... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En daar zal men zijn vrede in vinden. Dat zong Johannes de Heer dus. Hè. Vind zondags in Christus mijn vrede, ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags, ga gij hier maar mede, ben woensdags soms zwak, hij is sterk. Ja, het is een beetje een komisch lied, maar gek genoeg, na zoveel jaren ken ik het nog. Hè. He? Een donderdags komen en zorgen, en vrijdags gewoon naar zijn stem. Ook zaterdags weet ik mij geborgen. Zo. Ja, het is meer van hetzelfde. Als u een zangbundel hebt van Johannes de Heer, het eerste couplet begint met: ik wil u het geheim gaan vertellen. Daar heb ik jaren naar gezocht. Hoe vind ik dat lied terug? Want dit was niet het eerste couplet. Ik wil u het geheim gaan verklaren of vertellen. Ja, zoek het maar eens op. Maar couplet 2 of 3 is dan... vind zondags in Christus mijn vrede. Maar het hele spul is dat je daar je vrede in vindt. In het geloof in de Heer Jezus Christus. En of dat dan een beetje op niveau onder woorden gebracht is... dat kun je dan betwijfelen. Maar wat mij betreft... vind het wel een goed lied hoor. Echt wel. Daar zal men... zijn verzadiging, vergenoeging uit het alles in vinden. Vergenoeging. En daarmee vrede. Maar wat die wetten betreft, het is tot verzadiging van het vlees. Het zijn menselijke inzettingen die weliswaar een religieus karakter hebben gekregen, maar er blijft gewoon menselijke inzettingen die voorbij gaan. Nou goed, het christendom zelf heeft dat uitgebreid genoeg gedemonstreerd. En zeker ook de Rooms-Katholieke Kerk. Want wat in mijn jeugd daar allemaal nog verplicht was, is nu min of meer verboden. Hè? Of op zijn minst afgeschaft. Het is allemaal niet meer. En je hoort de Rooms-Katholieken daar ook wel over klagen bij gelegenheid. Van wij moesten dat vroeger en het was allemaal zo, ook zo waardevol enzovoorts. Dat is helemaal weg, het is allemaal over. En, ze zijn het kwijtgeraakt. Wij moeten weer opnieuw zoeken naar een andere manier van verzadiging van het vlees. Ja. En zo gaan we dan weer terug naar Jesaja 29. Het zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Het idee van een traditie zit daarin besloten natuurlijk. Het is hun geleerd. Het zijn die beginselen die van de vaderen zijn overgeleverd, heet dat later in het Nieuwe Testament. Want godsdienst is in het algemeen een kwestie van traditie. Vers 14, daarom, om al dat voorgaande, dat ongeloof namelijk, en dat wel een boek hebben en wel met de lippen dienen, maar geen idee hebben waar het over gaat, daarom ziet, ik zal voorts, daarna wil dat zeggen, in het vervolg, ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk en nog een keer wonderlijk en nog een keer wonderbaarlijk. Dat is 3 keer wonderlijk, dus dan weet je het wel. Nee, dan weet je het niet, want wonderlijk betekent dat je het niet weet. Dat is wat het betekent. Wonderlijk, hè? Ik zeg altijd, je moet denken aan het Engelse woord to wonder, want het betekent zich iets afvragen. I wonder, enzovoorts. Ik vraag me af, vertaal je dat dan? Wat ook een rare term is, afvragen, maar doe maar. Dat is Nederlands. Ja, toch?
Verwonderd, ja.
Maar je bent verwonderd. Een wonder is een wonder omdat je het niet begrijpt. Dat is het enige. Het is dus een subjectieve term eigenlijk, maar goed. Ja, wij, iets wat je niet kent en niet kunt kennen, dat heet een wonder. En daarmee is het een van de termen voor wat wij noemen, wat de Bijbel noemt, de verborgenheid. Het geheimenis in latere vertalingen, maar alsof dat een normaal... Nederlands woord is uit de omgangstaal. Dan hou ik het maar gewoon onder de traditie, de verborgenheid. Dat woord kom je ook niet alle dagen tegen, maar daar ben je vanzelf aan. De verborgenheid. Satar in het Hebreeuws. Het Nederlandse woord ster, want een ster is een ster omdat je niet weet wat het is. Want het Hebreeuwse woord satar is het woord voor verborgenheid. Zo heet die juffrouw dus ook. Esther. Uit de Bijbel. Verborgenheid. Maar men vertaalt het gewoon met sterretje. En dat heet, dat gaat via het Latijn eigenlijk, dan heet ze Stella. Stella. Ster. Maar goed, maar het betekent verborgenheid. Ik vind het wel grappig ook om wel te vertellen, om dit te vertellen, want wij hebben net zo'n term, wij spreken over een UFO. En dat betekent een unidentified flying object. Dat wil zeggen, wij weten niet wat het is. Het is niet geïdentificeerd en daarom noemen we het een UFO. In populair Nederlands een vliegende schotel. Maar je kan het net zo goed een ster noemen. Want dat woord betekent precies hetzelfde. Het staat daar, verborgenheid. We weten niet wat het is. Dat is een ster. En omdat het tegen kerstfeest loopt en dit de laatste lezing is van dit oude jaar, vertel ik u dat maar even. De ster van Bethlehem is, we weten namelijk niet wat het is. Het is in ieder geval geen astronomisch verschijnsel, want sterren in de astronomische zin van het woord, die houden niet stil boven Bethlehem, of laat staan boven een huis of een stal. Een huis waarin iemand geboren is of niet geboren is. Dat kan allemaal niet. En die brengen je niet naar een bepaalde locatie. Het is dus een unidentified flying object. Ik zou het niet vertalen nu met vliegende schotel. Maar wie weet. Hè? En we schijnen een licht aan de hemel. Iets aan de hemel, waarvan je niet weet wat het is. Dat is wat het is. Ik denk dat het gewoon de engel des Heren was. Mm-hmm. Huh? Ja, ik heb het nog nagevraagd aan Ezechiël. Met dat visioen van de heerlijkheid des Heren aan de hemel. En wat het maar was. Zat daar ster, verborgenheid. Maar goed, nou zijn we aan het afdwalen. Wonderen hebben van doen met verborgene dingen, met bedekte dingen, onbegrepen dingen. Het zijn dus synoniemen. Verborgenheid en wonder zijn synoniemen. En als je een bijvoegend naam moet of bijwoord moet hebben, kun je dat niet met verborgenheid of zo. Dat is wat lastig, maar je kunt wel iets met dat woord wonder. Namelijk wonderlijk. En zo wordt die term ook gebruikt. En daar wordt nogal gewicht aan gegeven aan de term wonderlijk. In de eerste plaats omdat dat hij er feitelijk 3 keer staat. En daarna wordt hij nog toegelicht ook. Want er staat, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan. En het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Daar heb je alsnog dat synoniem verbergen. Nu ziet u dat ik niet lieg, dat staat er gewoon. En het heeft van doen met dat men iets niet begrijpt. En dat wijsheid er niks mee kan. Men is niet wijs genoeg om dit wonderlijke wat de Heer doet te begrijpen. Dat is wat er staat. En daarmee weet u zeker dat je van doen hebt met nieuwtestamentische, beter nog met gemeentelijke waarheid. Al was het maar omdat er 1, 2, 3, 4, omdat er nogal wat schriftverwijzingen onder staan. Ook inderdaad naar het Nieuwe Testament. Dat maakt zo'n vers meteen verdacht, zo van hier hangt wat aan. En dat is ook inderdaad zo. Want het wonderlijke werk waarover hier gesproken wordt, dat is het werk dat de Heer in onze dagen doet. Dat weet ik zeker. Even kijken wat hierbij staat. Obadja. Vers 8, Jeremia 49, oké. Maar ik neem u mee naar Handelingen 13, die zie ik er niet bij staan. Maar, hè, indirect wel, hè. Handelingen 13... Vers 40, Handelingen 13, vers 40. Zie dan toe, zei Paulus, tot de Joden in Antiochië. Dat wil zeggen in Antiochië in Klein-Azië, op zijn eerste zendingsreis. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Namelijk, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat wil zeggen, ze mochten even iets zien, aanschouwen. Ziet gij verachters De lui die het niet wilden weten, dat zijn de verachters, immers. Die zijn er niet voor, hè, die zijn erachter. Die, ja, ze gooien het woord weg, ze willen niet horen. Maar ze mochten wel even kijken. Onder het motto, hier ziet u wat u niet hebt. Die is al oud, hè? Die is al oud, hè?
Ja, misje is al oud.
Zit gij verachters en verwondert u? Mochten ze even zien wat ze niet begrijpen. Alsof ze keken naar het werk van een illusionist. U weet wel, Hans Klok en zo. Fred Kaps. Wat dan ook maar. Ze mochten even zien en niet begrijpen wat ze zien. Goocheltruc. Dit kan toch helemaal niet, wat ze daar zagen. Maar het kon wel. Zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt. U kunt wel gaan, betekent dat. U hoort nog van ons. Of u hoort niet meer van ons, maar bij nader inzien is dat hetzelfde. Dat weet u, hè? Want ik werk een werk in uw dagen. En er wordt herhaald een werk. De Heer doet een werk in onze dagen. Het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Implicerend, het zou hen wel verhaald worden, maar ze zouden het niet geloven. Wie? Over wie gaat het? Over een ongelovig Joods volk. Dat is waarover hier en tot wie hier gesproken wordt in de synagoge. Waarna de vraag is, welk werk is dat dan? Nou ja, dat lijkt me makkelijk. Het werk is wat God vandaag doet. Namelijk, God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de korte versie. De iets langere versie is dit. De zaligheid is van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voorbrengt. Dat andere volk was Lo Ami. Maar is inmiddels Ami geworden. Of werd bij die gelegenheid Ami. Nog beter. God heeft de zaligheid van de Joden weggenomen en gegeven aan de 10 stammen van Israël. En die brengen hun vrucht voort, dat is de gemeente. Toch Israël, maar niet de Joden. Is dat niet wat ver gezocht? Moet ik het vers opnieuw lezen? Is het niet wat ver gezocht? Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. U bent gewaarschuwd. Dat is waar men zich over verbazen zou, wat men niet gelooft. En wat men zeker ook niet begrijpt. En toch gebeurt het. En het mooiste vind ik nog, dat er staat, ziet. En verwondert u. Ik ben er stellig van overtuigd dat men het in de dagen van Handelingen wist. En gezien heeft dat het gebeurde. Dat wel degelijk de zaligheid ging van de 2 stammen naar de 10. En waarschijnlijk, ik zeg het toch voorzichtig, maar waarschijnlijk is dat zelfs nog de grootste reden waarom de Joden zo vijandig stonden tegenover het evangelie. Omdat het hen zo demonstratief passeerde. Ik weet dat ik dan een boel heb uit te leggen. Maar ik heb de laatste contactdag enigszins mijn best gedaan om dat uit te leggen. Namelijk dat in het Oude Testament van oudsher deze dingen al zijn aangekondigd. En dat er niet al te veel voor nodig is om te laten zien dat het in onze dagen ook daadwerkelijk gebeurd is. En dat ligt voor de hand bovendien als de Joden in het algemeen, de wereld in het algemeen, maar de Joden in het algemeen bekend waren met wie die 10 stammen waren in die dagen. En daar ben ik van overtuigd dat ze dat wisten. Dat het helemaal niet geheim was, of zo. In de eerste plaats omdat Flavius Josephus het als een bekend feit meedeelt. dat de tegenstander in ieder geval in grote getalen in ontelbare menigte nog steeds wonen over de Eufraat. Wat ook wel een beetje vreemd is, omdat ze niet in ontelbare menigte daar naartoe waren gevoerd. Maar ze hebben zich daar dus uitermate vermenigvuldigd sinds de ondergang van Samaria in de Assyrische ballingschap. En aan de andere kant, tamelijk letterlijk aan de andere kant, naar het westen woonden Israëlieten. En ook dat was bekend, al was het maar om dicht bij de Bijbel te blijven, dat bijvoorbeeld in een van de boeken der Maccabeën uitdrukkelijk sprake is van een briefwisseling zelfs tussen de Joodse hogepriester en de inwoners van Sparta, notabene. Sparta. Waarin hij om hulp vraagt in de dagen van de verdrukkingen van de onder de Antiochus Epiphanes en wat er verder volgde, zou ik maar zeggen. Die dagen zocht om steun bij de Spartanen met de mededeling van wij zijn nu eenmaal familie en we zijn van hetzelfde huis, van hetzelfde geslacht en kunnen jullie ons niet helpen? En ik kreeg een brief terug, die is ook bekend. Van ja, het is, wij weten dat onze relatie enzovoorts. Enzovoort. Dus kun je maar zwart op wit lezen. En ook de boeken van de Maccabeën zijn vertaald op gezag van de Staten-Generaal. Dus heb ik in de Statenvertaling ook thuis. Weliswaar in een aparte band. Maar in de Rooms-Katholieke Bijbels maakten het deel uit van de Bijbel. Hè? In de Protestantse niet, maar ik heb wel degelijk de apocryfe boeken, althans een deel van de apocryfe boeken, in de Statenvertaling. En daar staat het allemaal keurig in. Ze weten dat dus. De Spartanen zijn Simeonieten. Sparta is gesticht door de stam van Simeon. Ooit. Die militairen. De miletiërs. Ja, dat is een broedervolk, ja, zeker. De miletiërs, de militairen, de Spartanen. Doe maar. Dat is geschiedenis van West-Europa enzovoort. Men wist die dingen. Nou ja, bovendien Paulus zelf, die maakt melding van alle 12 geslachten van Israël, die wachten op de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond, in Handelingen. En iemand als Jacobus, die van dezelfde koninklijke familie was als de Heer Jezus zelf trouwens, en die bovendien zijn oudste broer was, maakt eveneens een melding van, dat wil zeggen, richt zelfs officieel, ja, voor wat het waard is, ritueel van mijn part, maar hij richt toch een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Wat toch op zijn minst suggereert dat hij wist waar ze waren. En waarom zou hij dat nou niet weten? Hij vooral bedoel ik, hè? En waarom zouden wij dat niet weten? Het is dus bekend en de Joden hebben het kunnen zien hoe dat gegaan is in die dagen. En dan heb ik het nog niet eens over dingen die verder niet in de Bijbel staan, maar die wij, die hooguit in de Bijbel worden aangeleverd en die wij dan in de ongewijde geschiedenis, of dan wel in de kerkgeschiedenis dus, terugvinden. Die noem ik dan nou maar niet, want ik vind het ook verder niet zo'n punt. Maar het punt is dat de Heer uitdrukkelijk een werk doet buiten het begrip van het Joodse volk om. Daar begrijpen ze niks van. En dat is mijn ervaring ook geweest, want ik heb ook wel eens geprobeerd om dit soort dingen vele jaren geleden uit te leggen aan gelovigen uit de Joden. Die hun Bijbel kenden bedoel ik ook, hè? Nee, ik ken ze bij naam, maar ik ga het nou niet noemen, maar... En die werden wild, die werden boos. Dat was. Dat kon niet. Daar was. Begrepen ze niks van. En dat begreep ik toen weer niet.
Maar nu wel?
Nu wel, ja, achteraf wel. Maar ja, wist ik dat. Je trapt ze op hun tenen. Zij zijn Israël. En dat er ergens anders in de wereld misschien die 10 stammen zijn. Ja, laten dat wel. Die komen boven water als de Messias komt. Maar laten ze voor die tijd zich niet melden. Niet de kop opsteken. En bovendien worden in de gedachten zijn er hele kleine stammetjes. Hè? Van een man of 10. Nou, 100 dan. Enzovoorts. Toch? Van die hele kleine groepjes ergens. Die verder niet meetellen. Bovendien zijn meestal achterlijke stammen dan. Hè? enzovoorts.
Tegen Abraham werd gezegd dat zijn geslacht niet tellen was.
Nee, ja, precies, ja, men gaat voorbij aan gewoon de Bijbelse uitspraken daaromtrent. En zo verder. Nou ja. Maar ik zal u nog wat vertellen, dat wil ik vanavond ook nog even doen. Ik ben er toch knap in de buurt gekomen. Dat is als volgt. Wij lezen dit soort schriftplaatsen over de verharding over... Ja, over wie eigenlijk? Nou, hier kun je nog zeggen Jeruzalem, want er staat boven Ariel, vooruit maar. De leeuw. Want als je breed neemt, heb je dan Juda, de leeuw uit Juda, enzovoort. Maar die kwestie over die verharding, die is niet nieuw hier, die stond al in Jesaja 6. En daar zeggen wij, dat gaat over het Joodse volk, want dat staat in het Nieuwe Testament. Maar lees het in Jesaja 6, kom je op die gedachte niet, dan denk je, dat gaat over Israël. En dat is niet hetzelfde. Ik bedoel, het gaat niet maar over twee stammen, het gaat gewoon, ja, niet over een stam specifiek, het gaat over Israël. Zie? Ja, en dit eigenlijk ook. En als het hierna, maar daar kom ik niet aan toe nu, maar als het hierna gaat over de pottenbakker en het leem in vers 16, dan krijgen we daarmee een verwijzing naar bijvoorbeeld Romeinen 9, want daar wordt het aangehaald. Staat dat er niet bij?
Ja.
In mijn Bijbel niet. Nou, een beetje raar. De pottenbakker. Die van hij verstaat het niet en zo. Nou ja, goed. En bovendien de verwijzing is dat eigenlijk naar Jeremia 18. Via Jeremia 18 kom je in Romeinen 9 terecht. Nee, staat er niet bij, maar dat komt door de Statenvertalers. Ze hadden daar al helemaal geen idee van. Ooit. En dan zeggen we, ja, dan gaat het toch over het Joodse volk en zo. Maar ja, als het over zo'n klomp leem gaat en de pottenbakker, gaat het niet maar over het Joodse volk. Ook niet in Romeinen 9. Zelfs nauwelijks in Romeinen 9 en in Jeremia 18. Want dat is dat verhaal van die ene klomp leem en de pottenbakker maakt een vat. En verdierf het onder zijn handen en maakte uit dezelfde klomp leem alsnog een ander vat ter ere. En dat gaat over Israël, want er staat erbij in Jeremia 18. Zo in het algemeen. En wat ik probeer te vertellen is dit. Wij passen dit nou zo gemakkelijk toe, tenminste mag ik hopen, op het Joodse volk. En het Nieuwe Testament doet dat ook. Maar ik zou niet weten waarom diezelfde uitspraken niet van toepassing zouden zijn op de 10 stammen van Israël. En reeds eerder. Ik ben van mening dat als je die dingen doorkrijgt, wordt het veel makkelijker lezen ook. Ik bedoel dit te zeggen. De situatie van het verharde, verblinde, dove, ongelovige Joodse volk in onze dagen is dezelfde situatie als die van de 10 stammen van Israël in oud-testamentische tijd. In elk geval sinds de ondergang van Samaria en dus het begin van de Assyrische ballingschap. En dat tot aan de komst van Christus. Dan weet je meteen waarom dingen als eerste en tweede komst in het Oude Testament niet voorkomen. Want het idee is dat deze profetieën op twee verschillende tijden van toepassing zijn en eerst vervuld zijn geworden op de 10 stammen van Israël En nu, in onze dagen, alsnog op de twee stammen van Israël. Ik bedoel dat de eerste 10 stammen verhard en ongelovig zijn geweest en blind waren en in de verstrooiing terechtkwamen, in de ballingschap onder de volkeren enzovoorts. En toen eenmaal het Nieuwe Testament aanbrak in de opstanding van Christus, werden deze blinden, komt ie hoor, werden de blinden zienden. Er werden de doven horende en de kreupelen, want ze waren achterovergevallen en verbroken. Wat een mooi. De kreupelen werden opgericht en voor zover ze gevangenen en de slaven waren, werden de gevangenissen geopend, werden ze bevrijd en in de vrijheid geplaatst van het nieuwe verbond. En al die tekenen in het Nieuwe Testament, en ik roep dat al jaren systematisch en categorisch, al die tekenen in het Nieuwe Testament zijn tekenen van het tegenwoordige werk van Christus. Ja, van het ontstaan van de gemeente, maar eigenlijk het zijn tekenen van een herstel van de 10 stammen in hun positie van Ami. Zij waren Lo-Ami en zijn Ami geworden. En deze woorden die ik net vertel, Lo-Ami is Ami geworden, die staan in Romeinen 9 en die gaan echt niet over de twee stammen, hoor. Niet nu en ook niet in de toekomst. Ze gaan over de 10 stammen van vandaag. Omdat Hosea die woorden gebruikt, daar komen ze vandaan, en die gaan exclusief over de 10 stammen van Israël. Hebben we dit verhaal? En in de toekomst, dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël, als het Joodse volk op zijn beurt tot geloof komt, dan is weer van toepassing dat de ogen geopend worden, want wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen, 2 Korinthe 3. Er zullen de ogen geopend worden en de oren doorboord worden, of hoe dat maar heet allemaal, enzovoorts. En dan aan de twee stammen van Israël. Op hun beurt in de toekomst. Met andere woorden, deze uitspraken over zo'n ongelovig en dwalend volk zijn van toepassing op alle stammen van Israël, maar niet gelijktijdig. Dus in het verleden op de 10 stammen en in de toekomst op de 2. Dat is het verhaal. En dat op de 2 is zelfs een verkorte versie, want die hele geschiedenis rondom de bekering en terugverzameling van het volk is een gehaaste, gecomprimeerde situatie in de 70ste week van Daniël enzovoorts. Dat is een beetje geforceerd allemaal, maar in verband met de 10 stammen is het een veel langer verhaal eigenlijk. Maar het is wel hetzelfde. Zie? En dat is wat je lezen kunt. En het is eind van de avond, dus het is meteen mijn excuus, maar ik doe het met opzet hoor. Dit soort dingen. Je leest die dingen dus ook inderdaad gewoon in Romeinen. Hè? Maar dat zijn de moeilijke teksten uit Romeinen. Romeinen 11. Sprekend over Israël, ik bedoel, het is 2 bladzijden voorbij Romeinen 9 met nog steeds hetzelfde onderwerp. Over Lo-Ami werd Ami, zijn er de 10 stammen in onze dagen. Maar in het hele verband staat er als afsluiting van de hele uiteenzetting van Romeinen 9 tot en met 11, staat er in 11 vers 29, want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, Israël is Gods volk, Israël was Gods volk, Israël zal altijd Gods volk zijn. Alleen de vraag is, wie is Israël? Maar ja, dat is de aanhef van hoofdstuk 9. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Die naam die fluctueert een beetje. En in ieder geval wisselt die van 2 naar 10 stammen en van 10 naar 2 stammen enzovoorts. In de loop van de geschiedenis. En daarvan staat vers 30, want, en dat is dus de toelichting op de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Hoe zit het dan met Israël? Want gelijkerwijs ook gij lieden, eertijds, vroeger, goden ongehoorzaam geweest zijt. In oud-testamentische tijd dus. Wie? Wie is gij? Ik spreek tot u heidenen. In Rome. Wie zijn die Romeinen? Etrusken. Afkomstig uit Troje. Zijn Israëlieten. Van oorsprong, historisch, ver teruggrijpend. En afgezien daarvan, die gemeente in Rome waaraan de brief geschreven wordt, is niet de gemeente uit de Joden, dat is algemeen bekend, staat in je handboeken. Dat was namelijk een andere gemeente, die in hoofdstuk 16 genoemd wordt. Dus het is een gemeente uit de heidenen, waarvan men officieel niet wil weten, of niet weet, hoe die daar ontstaan is en wie daar leiding aan geeft. Maar wij weten het wel. Ook de Rooms-Katholieke Kerk weet het, maar die heeft het weggeredeneerd. Omdat het hen niet goed uitkomt. Maar het is een gemeente ontstaan rondom het Britse Koningshuis. Rondom Caradoc, Caractacus, Caratacus, of hoe die maar genoemd wordt. Die daar gevangen zat. Gedurende 7 jaar. Waarbij zijn... Nee, christen. Nou, hij kwam daar tot geloof. En zijn schoonzoon... Moet ik even goed nadenken. Schoonzoon, ja. Zijn schoonzoon... Linus... wordt geacht de eerste paus geweest te zijn na Petrus. Volgens de Rooms-Katholieken. Maar goed. Nee, het was zijn zoon, hè? Nou ja, oké. Okay. Eind van de avond en dus ouderdom dit. Maar, ja, het was een zoon. Ja, het was een zoon. Ja, ik ben in de war met Pudens, Rufus Pudens, Pudentius. Dat was een schoonzoon. Maar Linus was de zoon. Die zat daar ook gevangen. En die is daar gebleven. Die wordt beschouwd als de eerste paus. Hoofd van de kerk in Rome. Maar u weet, men schrijft toe aan Petrus, maar die was het niet in elk geval. Maar die gemeente is ontstaan rondom het plaatsje in Britannicum. Want zo heette dat. Het Britse paleis in Rome waar de Britse koninklijke familie gevangen zat. Maar die waren uit Israël. Dus uit de 10 stammen van Israël. En die zetelde dus in Rome in de dagen dat Paulus daar was. Daarom had Paulus zo'n haast om naar Rome te gaan. Waarover hij schrijft in de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 15 en 16 gaan bijna nergens anders over. En hij kwam er ook inderdaad naartoe en hij sluit daar zijn Bijbelse loopbaan althans af. In Rome. Waar hij de Joden toespreekt en zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is, maar dat is 1 straat verderop. Nou, 2 straten dan vooruit. In het palaatje in Britannica. Dat bestaat nog, alleen het heet het huis van Pudens. En het is zijn de opgravingen onder de kerk van Pudentiana. Sint Pudentiana heet dat. Ja. Een opgraving onder. Ik ben er nooit in geweest. Ik heb al de trap afgekeken, maar ik mocht er niet in. Ik heb er wel foto's van gezien. Er zijn mensen van ons in geweest.
Martine
Jonker is erin geweest, ja. Maar ja, die heeft een opleiding cultuurgeschiedenis of zoiets, kunstgeschiedenis of weet ik veel. En die is het gelukt met mooie praatjes en vriendschap gesloten met die. Hoe heet die? Ja, zoiets, Mauro. Weet ik hoe die jongen heette. Maar die heeft het zo ver gebracht als het erin mocht. Nu kan het sowieso weer niet meer. Vanwege waterschade daaronder. Maar dat is het huis van Pudens, noemt men het. Maar men wil niet meer weten dat Pudens de schoonzoon... Dat was de schoonzoon van Caradoc. Hij staat ook in de Bijbel. Pudens getrouwd met Claudia. En Claudia was de dochter van Caradoc. Dat is bekend ook buiten de Bijbel om. En ze staan in de Bijbel. Want ze krijgen dadelijke groeten. Nee, ze geven dadelijke groeten. In 2 Timotheus. 2 Timotheus 4, ja. Groeten van Pudens en Claudia en hoe heette die andere? Dat was ook van de familie. Doet er nog niet toe. Oh, Linus, Pudens en Claudia, jazeker, ja. Goed. Maar hier staat, want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds, dat gaat over de 10 stammen van Israël. Goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden of geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Namelijk doordat wij het evangelie prediken, nu en ook straks na de opname van de gemeente. Want wij zullen als gemeente van vandaag instrumenteel zijn, zo zeg je dat toch, in de bekering van het Joodse volk. Zoals hun ongeloof ten grondslag ligt aan het feit dat de zaligheid nu bij ons is terechtgekomen. En wij dus leven onder het nieuwe verband. Zo zullen zij eronder gebracht worden door onze bediening. Maar dan langs de positievere weg. En dat maakt ons meteen tot gemeente van eerstgeborenen boven Juda. Uiteraard. Ik bedoel, al die Bijbelse termen vallen dan volledig op hun plaats en dit soort schriftplaatsen ook. En dat bedoel ik dus te zeggen, de uitspraken over dat ongelovige volk zijn maar niet uitspraken alleen over Juda. Het zijn ook uitspraken bij gelegenheid over de 10 stammen van Israël, maar dan niet gelijktijdig. Ja, ja. Heb je dat? Mm-hmm. Nou ja.
Die stam, waar staat daar nou voor precies? Waar dat op geënt is, die takken.
Ja, dat is hiervoor. Dat ja, is,
die stam,
dat
die
is Romeinen 11.
Niet voor Christus.
Nee, het staat voor de beloften van God uiteraard. Okay. En die beloften worden vererfd, dat is de stam, de wortel en wat het maar is. En die loopt via Juda. Dat zijn de beloften met betrekking tot die boom waarvan de takken worden afgehouden, dat is uiteraard Juda. Dat kan niet missen. Het gaat over Juda. Maar dat gaat dus over de beloften met betrekking tot een koninkrijk. Want dat is wat Juda is. Anders had het elke boom kunnen zijn. Juda is die stam, is dat volk waarvan de scepter niet zou wijken, zal ik maar zeggen. En het punt is dat helemaal eind van de avond en omdat het Sinterklaas is, vooruit. Er zijn Joodse takken van afgesneden vanwege ongeloof, dat is vers 17. En daarna zijn de takken van de onvruchtbare, de wilde olijfboom, maar ook een olijven, maar een wilde, die zijn in hun plaats gezet, geënt heet dat. Die wilde olijven is uiteraard, ja ik zeg uiteraard, want ja jongens en meisjes, je, natuurlijk wordt daarover gediscussieerd, natuurlijk begrijpen men dat niet, maar als die tammenboom, als dat Juda is, daar gaat het toch over. Dan is die andere boom toch de 10 stammen van Israël. Die tot dat moment onvruchtbaar was in elk geval. En aan wie met betrekking tot het koningschap verder niks gezegd. De scepter zou van Juda niet wijken. Maar Juda wordt afgesneden van hun eigen boom. En dan worden takken van de wilde olijven, de 10 stammen, worden op hun plaats gezet. Dat betekent dat de zegeningen van Juda in de zin van de scepter, het koningshuis, het koningschap enzovoort, het eeuwige koningschap van Christus, van David en wat dan ook, dat die terechtkomen dus bij die daarop geënte takken en dus bij de 10 stammen van Israël. En uiteindelijk, wat zeg ik? Er staat er gewoon al in Jesaja dat als je tot geloof komt, krijg je deel aan de gewisse weldaden van David. En anders staat het in Handelingen 13. Dat was ik net, Handelingen 13. Maar een paar versen daarvoor. Over dat wonderlijk. En komt gij voor achter zijn schaam. Een paar versen daarvoor staat dat. Hè? Wordt het aangehouden uit Jesaja 55. Wij hebben daar deel aan. Dat is de praktische betekenis voor ons. Maar er zit er nog één achter, één onder. Een puur letterlijke. En dat is dat het Davidische koningshuis nog steeds op de troon zit. En het is uit Juda, maar het heerst niet over Juda. Maar wel over een belangrijk deel, zo niet het geheel, van de 10 stammen van Israël. En we hebben het nou gewoon over aards koningshuis, hoor. Over David. En ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar ze hebben mij vroeger wijsgemaakt dat het geslacht van David volledig was uitgeroeid, omdat de Romeinse keizer dat gedaan zou hebben. Maar dat kan wel zijn, maar dat is dan toch niet mislukt. Want ik heb uitgebreide...
Wel mislukt. Of gelukt. Of mislukt.
Je zei niet mislukt. Oh.
Nou, dat is de Romeinse keizer niet gelukt. Om dat uit te roeien. Want ik beschik inderdaad over een uitgebreide stamboom. Nageslacht bedoel ik. Van David. Tot in onze dagen.
Wist je dat de graf van Willem van Oranje in Delft, dat daar ook Juda staat? Op dat graf?
Nee, weet ik niet, maar die stamt daar ook vanaf, ja. Dat is dus helemaal geen nieuws. Al die Europese koningshuizen stammen op een of andere wijze van Juda af in elk geval. En voor een deel ook uitdrukkelijk van David. Niet noodzakelijk is dat hetzelfde. Want David stamt uit de lijn van Juda Peres. Maar je hebt een andere lijn, Juda Zera, zijn tweelingbroer. Die lijn die loopt via Troje. Het is algemeen bekend, het is een algemeen bekende legende dat al die Europese vorstenhuizen van de Trojanen afstammen, van het Trojaanse koningshuis. Maar ik geloof niet dat het een leugen is, ik geloof dat het echt waar is. Ik heb het tamelijk uitgebreid bestudeerd, mag ik wel zeggen, maar nee, ik heb geen behoefte om daarover te publiceren. Het is geen bijbelstudie als zodanig. Ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed. Maar er zijn talloze lijnen uit David en binnen het Jodendom ook algemeen bekend. Niet algemeen gekoesterd, moet ik u zeggen. Want daar heeft men wel weer problemen mee, maar wel algemeen bekend. Dat wil zeggen dat je binnen het Jodendom families hebt die van David geacht worden af te stammen, waaronder de familie Dayan trouwens. Maar die kennen jullie niet meer nog, wel? Ja, die familie. Ja, mijn uitgebreide tak zit er in Amerika trouwens, maar die stamt daar vanaf. Maar ook heidenen, dat wil zeggen, al die Europese vorstenhuizen, op verschillende wijzen. En van al die huizen vertelt men, ja, dat hebben ze toen en toen in elkaar gestoken om het interessant te maken. Maar daarvoor zijn het er te veel, hoor, die dat dan los van elkaar allemaal gedaan moeten hebben. Dat geldt ook voor de graven van Holland. Dus eind van de avond is toch Sinterklaas, dus zeg maar, eind van de avond. Van de graven van Holland zeg maar, ja, de stand van ene Dirk en dan de Diederik. En daarvoor zit dan ene Gerolf. En die Gerolf, dat is dan de vader van die Dirk en die Gerolf was waarschijnlijk een viking, maar dat wisten ze niet zeker. En hoe recenter de boeken zijn, hoe meer men dat ineens zeker weet. Maar het is niet waar. Want die Diederik is een Thierry en die komt uit Aquitanië, stamt van de Aquitaanse vorsten. En die stammen van de Trojanen af.
Hetzelfde verhaal is dan toch met de Brederodes?
En zo'n verhaal bestaat ook over de Brederodes, ja, dat wordt ook weggeredeneerd. Het is algemeen bekend trouwens, maar er wordt weggeredeneerd allemaal, maar wat een onzin allemaal. Je moet veel te veel wegredeneren om daar onderuit te komen. Is het niet langs de ene tak, dan wel langs de andere tak. Ja. Nou ja. Toe maar. Historische documenten genoeg.
Ja.
En volstrekt in overeenstemming met de profetische woorden, met de Bijbel, de profetieën, de uitspraken van de Heer over Juda enzovoorts. Maar we hebben natuurlijk wel even gedemonstreerd hoe blind, niet alleen religieuze mensen zijn, maar hoe blind de wereld als zodanig is. Hè? Men heeft denkers in plaats van luisteraars. Maar goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Dat het woord ons inderdaad verlicht en schijnt als een licht in onze verduisterde, van nature onwetende en duistere harten. Maar we danken u ook dat dat woord ons daarmee verlost van de heerschappij van de leugenaar van de beginnen. En ons doet wandelen in het licht in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkander. We danken u dat we daardoor een blik mogen werpen op wie u bent en wat u doet, wat u deed en wat u zult doen. En daarmee mogen komen tot kennis der waarheid die ons bovendien vrij zou maken en daadwerkelijk vrij maakt. We danken u dat u ons onttrekt aan deze tegenwoordige wereld en aan die macht der duisternis en onze plaats geeft in uw koninkrijk en ons zelfs maakt tot erfgenamen daarvan. Wij willen u daarom ook dankzeggen voor deze avond waarop we dat profetische woord mochten openen en u vragen, wilt u uw woord planten in onze harten, opdat het een deel van ons mag worden, opdat wij daardoor betrokken mogen zijn met heel ons wezen in u en in uw waarheid en dat we mogen leven in het bewustzijn van die erfenis die ons wacht. Wees u daarom ons nabij met dat woord van Christus in ons en met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.